En we beginnen komend uur met Aldo Bakker. Hij is bekender in de rest van de wereld dan in zijn eigen land Nederland. Met grote exposities in Parijs, Milaan, grote artikelen in kunsttijdschriften en in de New York Times bijvoorbeeld. Maar nu is er in Amsterdam weer werk te zien, in de stad waar zijn eigen atelier ook staat, in Galerie Wow. Een expositie van zijn werk is altijd wel een beetje geestig, omdat zijn werk er zo onaanraakbaar staat op een sokkel en soms achter glas. En het klopt ook wel, want het is verdorie net of je kijkt naar een beeld van Brancusi. Maar het blijft een kannetje of een beker of een vaas, kortom, iets om te gebruiken. Soms zijn die dingen wel duizenden euro's per stuk waard. En toch heeft Aldo Bakker zelf weinig met de wereld van de poen. Het schijnt dat hij zijn eigen artikelen niet zelf zou kunnen betalen als hij het als consument zou willen kopen. Aldo Bakker, geboren in 1971, was al zoon van twee beroemde ontwerpers, Gijs Bakker en zijn jong overleden moeder Emmy van Leersum. Zelf ging hij later ook furoren maken in de ontwerperswereld, maar een comfortabele, verharde rechte weg naar het succes was het ook weer niet. De lat ligt voor hem altijd hoog. Hij zoekt naar een nieuwe manier van denken, kijken en voelen van de gebruiker. Een revolutie in een schenkkan, kortom. Aldo Bakker, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Dat lijkt zo logisch, hè? Als je ouders ontwerpen, dat je dan zelf ook ontwerper wordt. Maar dat is misschien wel juist helemaal niet logisch.
Nee, ik kan me ook vooral herinneren dat mijn vader die heeft dat juist niet aangemoedigd, eigenlijk. En ik denk dat is naar zijn eigen zeggen, dat was vooral uit zorg.
Maar niet aangemoedigd? Wil dat zeggen ontmoedigd?
Ontmoedigd weet ik ook niet, maar het werd niet aangemoedigd. Het is het duurde ook lang voordat ik in de gaten had dat Gijs les gaf in Eindhoven, wat misschien wel de allerbeste school was voor mij om naartoe te gaan. En daarvoor probeerde ik het op andere scholen. Ik heb het eens op de Rietveld geprobeerd, wat ik vreselijk vond. Dan ben ik na een half jaar ben ik daar al echt weggerend ongeveer. Nee, dat wou helemaal niet lukken, die opleiding.
Op de opleiding was jij niet goed in je vak? Werd je niet uitgepikt als het grote talent?
Oh nee, helemaal niet. Nee, maar ik voelde me daar ook niet op mijn plek. Ik voelde me daar ongemakkelijk. En dat kwam omdat ik al best wel wist wat ik wou. En dat wisten de leraar natuurlijk allemaal niet. Dus die vroegen allemaal dingen weer aan mij waar ik eigenlijk helemaal niet over na wou denken. Dus dat zat me in de weg. En het was me dan ook wel zo duidelijk. Ik bedoel, het was nog steeds abstract, maar het gevoel was heel helder. En overtuigend, dus dat moest ik volgen.
Het zat je in de weg. Het was niet dat ze jou hielpen met wat jij wilde. Het was meer dat ze je afleiden van wat je wilde.
Zo voelde dat, ja. Ja, klopt. Ja.
Wel intrigerend dat je al zo jong zo'n sterke wil hebt en dat je dan al zo vastberaden bent in wat je uiteindelijk wil gaan doen. Kwam dat van die ouders?
Ja.
Had je daar dat op gedaan?
Nou, ik denk het wel. Ik ben natuurlijk altijd met mijn ouders heb ik meegereisd. Dat als zij lezingen gaven of workshops, waar dan ook in de wereld, dan ging ik mee. Ik heb van jongs af aan heel veel tentoonstellingen gezien. Meegeweest naar concerten, opera, dans, noem maar op. Vond ik lang niet allemaal even leuk, maar ik heb dat wel meegekregen. En ik heb ook altijd getekend. Dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ik doe het nu eigenlijk veel minder dan ik dat vroeger altijd deed. Maar daar kon ik heel veel in kwijt. En ik kan me ook herinneren dat ik me eigenlijk ook alleen maar zeker voelde als ik kon tekenen. Dus andere vakken op school, dat ging allemaal heel moeizaam. Ik was er heel onzeker in. En alleen tekenen, daar was ik zelf echt trots op, wat ik daarmee kon bereiken. Wat dan vervolgens ook meteen weer een enorme druk legde op het tekenen. Dus ik moest dat dan ook wel ontzettend goed doen. Want dat was eigenlijk het enige waar ik me dan mee kon profileren.
Dat was jouw expressie, jouw manier om de wereld tegemoet te treden. En daarom lag die lat dan ook meteen heel hoog.
Ja, dat was. Dat als ik daar nu met jou over praat, dan komt dat gevoel zelfs deels weer een beetje terug. Dat was eigenlijk helemaal niet prettig. Dus ik genoot heel weinig van het tekenen. Terwijl, als ik verder terugdenk, dan had ik juist altijd al heel veel plezier met het tekenen. Ik kon hele grote tekeningen maken waar een soort van slagvelden zich afspeelden. Met allemaal figuurtjes die ik allemaal ordende. Heel veel repetitie. En dat was één grote voorbereiding op een soort conflict wat ze met een andere partij aangingen. Daar kon ik helemaal in opgaan. Dus dat zat ik helemaal in mijn eigen wereld. Zat ik daar al tekenend eigenlijk te spelen.
Zoals een ander met tinnen soldaatjes zou spelen, zo tekende jij dat. Een veldslag of een fantasiewereld.
Ja.
Wonderlijk.
Ja, voor mij was dat heel, heel normaal. Dat voelde juist heel, heel goed. Heel comfortabel.
Als er boeken verschijnen of artikelen of documentaires over Dutch design in de Nederlandse ontwerperswereld, dan wordt meestal toch wel jouw vader genoemd. Ja. Al was het maar omdat hij een van de oprichters van Droog Design was. En hij wordt toch een beetje de godfather van het Nederlandse design genoemd. Jouw moeder komt ook vaak langs. Terwijl ze net een heel andere hoek heeft in dat ontwerp. Maar het zijn grote namen. Spraken ze ook met jou over het ontwerpen? Over wat het is en wat het goed maakt?
Mijn moeder is daarvoor te jong overleden.
Ja.
Maar met Gijs had dat zeker gekund. Maar dat heeft heel lang geduurd. Dat was in het begin was dat niet mogelijk. En nu we het hier zo over hebben, ik weet eigenlijk steeds minder goed waarom dat zo was. Ik denk toch dat een ongemakkelijkheid was vanuit mijn vader. Ik wou het heel graag. Maar dat ging volgens hem niet. Omdat ik zijn zoon ben en het is geen gemakkelijke weg. Je moet het echt heel graag willen. Je moet het heel zeker weten dat je dit wil. Anders gaat het absoluut niet lukken. Ik denk dat hij zich daar zorgen over maakte. Dus het was eigenlijk pas toen ik echt mijn eerste resultaat had geboekt. Toen pas draaide dat om. Terwijl ik heb ook nog een tijdje voor Gijs gewerkt. Ik heb een paar jaar lang veel van zijn sieraden uitgevoerd. En we hebben natuurlijk wel gesproken, maar dat leidde meestal tot enorme discussies. Ik moest me natuurlijk bewijzen, ik moest me losmaken. Dus ik was heel fel, ben ook fel. Die felheid is trouwens nu helemaal weg. Ik bedoel, tussen ons in die gesprekken, we kunnen het er nu eigenlijk heel, heel makkelijk en prettig kunnen we het erover hebben.
Maar dat komt omdat jij je bewezen hebt, omdat je je eigen plek hebt en je eigen stijl en weg heb je gevonden. Dus jullie zitten elkaar niet in de weg. Je hoeft je niet aan hem te ontworstelen, je hoeft je niet te bewijzen.
Nee, dat
hij
is,
hoeft
dat
jou is niet aan te moedigen of on te moedigen.
Nee, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden, ja.
Alle strijd is wel gestreden nu.
Ja, zo voelt het wel. Ja, nu wel. Ja, ja.
Ja. Je vertelde dat je op de academie niet een succes was, dat het je in de weg zat. Wat was het moment dat het wel ging werken? Waar vond je wel een plek waar je kon leren en praktiseren?
Ik vond Eindhoven, dat vond ik wel de leukste plek. Dus ik heb het daar iets minder dan een jaar heb ik het volgehouden. En toen vond ik het absoluut niet meer leuk. Toen wou ik er ook echt heel snel weg. En dat heeft te maken, denk ik, met dat ik dan toch meer de ruimte gaf aan mijn eigen gedachtenspinsels en eigenlijk gewoon te weinig deed aan de academie. Dus ik voelde dat ik heel langzaam dat ik daar in het nauw kwam. Dat ik kwam klem te zitten, want ik deed niet voldoende om goed te scoren. En dat vond ik ook weer vreselijk, want ik ben een perfectionist. Dus dat werkte helemaal niet. Toen ik daar stopte, ben ik eigenlijk meteen gaan werken voor Willem de Jons in Utrecht. Willem is een ontwerper, is ook een edelsmid, ook een ondernemer. En ik heb daar Ja, ik heb daar een hele goede tijd gehad en ook heel veel geleerd. In de eerste plaats heb ik daar heel veel van het vak geleerd, van het edelsmeden, dus in technische zin. Omdat Willem daar een veel bredere en ook een meer traditionelere praktijk runt. Ik heb daar meer in de breedte geleerd over dat edelsmeden. Wanneer ik heb mensen in onze omgeving opgezocht. Ik kan me herinneren dat Aldo van der Nieuwelaar was voor mij heel erg belangrijk. Dat was een van de eerste. Ik ben deels naar hem vernoemd. Dat is een vriend van. Hij is helaas overleden. Van mijn ouders. Dus dat is iemand die kende ik al. Die had ik al wel eens een keertje bij ons thuis gezien. En dat was een van de eerste waar ik echt op niveau kon praten over dat wat me allemaal bezig hield. Wat ik eigenlijk het allerliefst deed.
Over ontwerpen.
Ja.
Wat je deed bij Noyons, wat je net zei, dat edelsmeden, dat is eigenlijk ambacht.
Ja.
En ambacht en design, dat is nog wel een geestige tegenstelling.
Ja.
Dat zijn twee werelden die elkaar raken, maar die elkaar ook afstoten in zekere zin.
Ja, klopt.
Maar wat je daar deed, dat is echt bezig zijn met één object. Dus één, ik noem maar wat, lepel maken. En daar dan uren mee bezig zijn.
Ik vond dat heel lekker, omdat het me niet afleidde van mijn eigen praktijk. Dus tussendoor kon ik nadenken, ik kon aantekeningen maken. Ik was eigenlijk de hele tijd bezig met mijn eigen objecten. En tegelijkertijd leerde ik daar van dat vak. En dat is niet alleen maar dat je. Ik heb daar met dat edelsmeden dat zo heel lang geconcentreerd met een ding bezig zijn en daar ook heel dichterbij komen. Daar leer je ook heel erg veel van. Dat heeft ook weer.
Door uren naar een lepel te kijken, ga je begrijpen wat het is en wat het goed maakt of niet goed.
Ja, het is altijd heel moeilijk is dat uit te leggen. Maar dat is, je ontwikkelt een soort van gevoeligheid of een zintuigelijkheid. Daar staat een bepaalde tijd en een bepaalde toewijding staat ervoor. En omdat zo'n werkstuk daarom vraagt, word je daartoe gedwongen. En dan ontstaat dat. Het is een soort meditatief gebeuren is dat. Je leest en denkt eigenlijk via je vingertoppen.
Je voelt aan het object dat je aan het maken bent. Of het nou een kan is of een glas.
Of een
lepel of een stoel.
Ja, ja, en je wordt dus gevoelig voor wat je voelt. Dat kun je vertalen als van oké, dit is nog. Dat is zo grof of dat is zo fijn. Het geluid speelt er ook een rol bij. Want het is ook gewoon stil. Of ik zat daar in een atelier. Soms deelde ik dat ook met de anderen. Maar ik was daar ook heel vaak alleen. Ja, ik vond dat heel prettig. Ik heb het ook heel vaak vervloekt hoor. Dat je moet je er wel toe zetten. Het vraagt echt om je volledige toewijding. Want je werkt met dure materialen. En je werkt naar iets toe. Je bouwt iets op. En op een gegeven moment komt het moment dat je gaat solderen. En dan kan alles wat je ervoor hebt gedaan, kan allemaal instorten. Het is hetzelfde als wanneer je met porselein werkt of met glas. Als het helemaal die oven ingaat, dan kan het een stuk weer uitkomen. Dat zijn processen, dat zijn ritmes die kom je eigenlijk overal tegen in het leven. Dus dat is heel leerzaam.
Dat zit nog steeds in je werk. Het streven naar een vorm die volmaakt is. Van een schoonheid, van een elegantie. Echt perfectie. Je bent ook een perfectionist. Ja. Maar er zit ook dat meditatieve element in. En wie het wel eens gezien heeft, die begrijpt wat ik bedoel. Zo'n kan waarvan van de lijnen, de toelopende elementen zo mooi aan elkaar aansluiten dat er een soort rust van uitgaat. En toch vind ik het een wonderlijk vak, ontwerper. Dat je dan ineens zoveel aandacht hebt voor één object, terwijl de meeste mensen hun kan of een beker voor €1,95 bij de HEMA kopen.
Dat was ook ooit mijn ideaal toen ik begon om producten te ontwerpen die voor iedereen te koop zouden zijn, maar ik kwam er heel snel achter dat ik dat niet kan.
Dat niet jouw wereld is om iets te ontwerpen voor de industrie. Dat in zeer grote oplages gemaakt wordt.
Ja. Misschien dat er nog wel steeds. Ik heb nog wel steeds een stille hoop dat ik dat ook wel kan. Maar ik kom meestal uit bij dat andere uiterste. En dat zijn dus eenlingen. Die helemaal geladen zijn met energie. waar ik dus heel lang mee bezig ben en waar ook een prijs aan hangt. Dus in die zin noem ik mijzelf ook geen ontwerper. Dat klopt niet helemaal.
Het is kunst wat je maakt.
Het zit ergens tussenin, denk ik.
Je kunt het in een museum bekijken en dat is niet raar. Het doet denken aan Brancusi. Voor wie die naam paraat heeft van die beelden met mooie toelopende lijnen. Ik zou ook andere namen kunnen noemen, maar je kunt er naar kijken en dan vergeet je bijna dat het een kan is. Of een vaas of een beker of een gebruiksartikel.
Ja, ik vind dat ook mooi. Het is een kunstenaar als Morandi, Giorgio Morandi. Dat is iemand. Ja, dat helpt mij. Het was een grote ontdekking toen ik werk van hem voor het eerst zag. Dat was op het tentoonstelling van Jan Hoed, was in België. Dan zag ik één aquarel en dat sprak me meteen aan. En vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in het werk. En
echt die vormen waar hij mee werkt?
Ja, ik voel een hele grote gelijkenis met zijn manier van werken. Ik snap dat helemaal. Dat was heel verhelderend toen ik daarachter kwam. Voor wie Morandi niet kent, hij is geboren in Bologna. En het grootste deel van zijn leven heeft hij ook in het huis gewoond waar hij is opgegroeid. Hij gaf daar les aan de academie. Maar verder heeft hij de meeste tijd, denk ik, thuis besteed aan het naschilderen en tekenen, etsen en aquarelleren van de potten en de flessen en de kommen die daar aanwezig waren. En dat snap ik heel goed. Dus dat je het met die paar voorwerpen doet. En dat je eigenlijk die kracht verplaatst. Je kunt eindeloos veel voorwerpen kun je om je heen verzamelen. Ik denk niet dat je daar heel veel mee opschiet. Ik denk dat het veel meer aan jou is. Dus degene die kiest voor zo'n onderwerp om daar naar te gaan kijken, over na te gaan denken en uiteindelijk daar jouw versie van te geven, daar gaat het over. Dus hoeveel variaties of interpretaties kun je bedenken op één en hetzelfde ding? En dat is eindeloos. En dat vind ik belangrijk, want dat zegt heel veel over jouw creativiteit, over jouw doorzettingsvermogen, echt je zin.
Maar dan een hang naar perfectie, om één keer de perfecte kan te maken. Wat is dan een perfecte kan? Wanneer is iets optimaal geslaagd? Wanneer weet je dat je het goed hebt gedaan?
Ik denk dat die perfectie gaandeweg vorm krijgt in relatie tot mijn persoon. Dus
het is een uiting van jouw eigen identiteit?
Absoluut, absoluut.
Zoals een auteur ben jij.
Ja, het is in die zin zou ik mezelf ook eerder omschrijven als een autonoom vormgever. Omdat ik zo primair met vorm bezig ben. Maar de rest komt er ook allemaal bij. Dus compositie, kleur, textuur, gewicht, noem maar op. Het hoort er allemaal bij. Maar het moet ergens beginnen. Bij mij begint het bij vorm. En perfect, ja. Naarmate ik ouder word, merk ik dat de criteria die ik zelf bedenk, dat steeds meer wordt, dat het rijker wordt. En die dingen die moeten daar dan ook aan voldoen. Dat zijn niet elke keer dezelfde criteria. En die kan ik ook niet 1, 2, 3 even opnoemen. Dan moet ik eerst weer in een proces terechtkomen. Maar iets is natuurlijk nooit perfect, maar voor jezelf heb je dan een soort van perfectie bedacht. Dus het moet aan een aantal dingen voldoen. Eén, wat ik heel belangrijk vind, is dat zo'n werkstuk dat moet geen sporen meer laten zien van mijn denken of van mijn of van de worsteling in het maken. Zo'n ding moet zichzelf legitimeren.
Het moet gewoon bestaan. En het moet zo overtuigend bestaan dat het nooit meer kan lijken alsof het ooit niet heeft bestaan.
Ja.
Dat is in de wereld van het ontwerpen, kan iedereen de voorbeelden noemen waarin het gelukt is. Een stoel van Rietveld of zoiets. Of zo'n Corbusier chaiselongue of zo, ik noem maar wat. Dat zijn van die ontwerpen, die heeft iedereen op het netvlies. En die zijn zo in zichzelf kloppend, zo vanzelfsprekend, dat niemand ze ooit vergeet, dat je ze niet kunt ontzien, maar dat het ook nooit is alsof ze er niet zijn geweest.
Ja, ik denk dat ik iets anders doe. Want de voorbeelden die je daar noemt, dat zijn klassiekers. Dat zijn archetypen zijn dat. En ik denk waar ik mee bezig ben of waar ik naar streef, dat is, ik wil niet dat het meteen herkenbaar is als een kruk of als een stoel of als een kan. Soms wel, maar in heel veel gevallen ook niet.
Je moet eerst kijken naar de vorm en dan denken, waar dient het voor?
Ik denk dat dat gewoon heeft te maken met dat ik daar zit het is een wens of het is een streven of het is iets wat ik mezelf opleg van het moet verder. Ik moet een volgende stap maken. En het gevaar is zo groot dat je binnen een discipline de regels die daar zijn opgesteld, dat je die herhaalt en dat je daar weer jouw versie van gaat maken. En dat staat me tegen. Dat vind ik. Sommige collega's die zijn er ontzettend goed in en ik vind het ook bijzonder. Ik moet een andere kant op. Ik moet echt een volgende stap maken. En waarom vind ik het dan zo belangrijk dat zo'n ding niet direct herkenbaar is als een kan of een kruk? Ik ben een idealist in die zin dat er zit ook een beetje protest zit erin. Dat ik wil het niet te makkelijk maken. Ik wil ook een beetje ingaan tegen het willen hebben. Terwijl, dat is ook heel tegenstrijdig, want ik maak dingen die wel degelijk over schoonheid gaan. In ieder geval, dat is mijn drijfveer. Ik word zelf verliefd
op. Het mag
op
geen
iets.
Hebben dingetje worden. Niet een verlangen van, ik ga een mooie kan kopen, ik heb zo'n mooie kan gezien.
Ja, het moet ook gewoon van de wereld blijven. Het moet ook van het materiaal blijven waar het van is gemaakt. Het moet zich autonoom, onafhankelijk van ons kunnen bewegen. Waarom ik hierop uit ben gekomen, dat weet ik niet zo goed. Misschien heeft dat wel met een angst voor het leven zelf te maken. Het doodgaan, dat weet ik niet zo goed.
Het ontstijgen aan het banale, het alledaagse. Bedoel je dat?
Terwijl dat ook precies hetgeen is wat ik zo mooi vind aan design, aan ontwerpen. Juist dat alledaagse, juist die dingen die we nodig hebben. Dus,
want je bent geen beelden gaan maken, had je ook kunnen doen. Je bent niet schilderijen gaan maken, dingen die aan de muur hangt, puur voor de schoonheid zonder functie. Nee. Die functie is er, maar hij moet niet meteen als zodanig herkenbaar zijn. En hij moet ook niet lijken op iets dat al gemaakt is, want dan heb je gewoon weer een kan gemaakt.
Ja, en precies dat spreekt me zo aan het werk van Morandi. Want het blijven dezelfde kannen, maar je ziet steeds dat die veranderen in architectuur of in, nou goed, ik weet niet wat allemaal, maar het verandert continu. En dat je op die manier dus die vormen universeel kan maken, dat vind ik eigenlijk heel rijk. Dat vind ik, dat spreekt mij aan.
Er gaat heel veel tijd in zitten. Er wordt niet op materiaal bezuinigd. Al dat soort dingen maken dat soms die objecten heel duur kunnen worden. Maar dan zijn het ook unieke exemplaren. Maar dan kan je dus een kan kopen of een ander schenkobject voor 17.000 euro. Dat is niet uitzonderlijk.
Nee, klopt.
Dan kom je in een hele gekke hoek van de markt terecht.
Ja. Ja.
Wie zijn de mensen die balsamico schenken uit een kan van 17.000 euro?
Dat weet ik niet. Maar, ik weet niet of iemand hem gebruikt.
Of dat hij dan toch in een vitrine eindigt.
Ja.
Want je zou het zelf niet kunnen betalen, denk ik.
Nee, dat klopt. Ik heb natuurlijk wel een paar werkstukken van mezelf. Maar heel veel van de dingen kan ik absoluut zelf niet betalen. Maar ook heel veel mensen die mijn werk volgen en die daar ook hele leuke dingen over vragen of over schrijven zeggen, die kunnen dat ook niet. Dus het is eigenlijk het publiek waarmee ik die passie deel. Dat blijft het is behoorlijk moeilijk om dat aan te schaffen. Ik heb me nooit willen laten weerhouden door dat geld. Op een gegeven moment is zo'n ding, dat is er, dat is klaar, dan moet dat er komen. Daar heb ik heel veel voor over. Het is voor mijn eerste collectie Urushi-objecten. Dat is een Japanse lak, wat een heel tijdrovend proces is en daarmee heel kostbaar is. Het materiaal is zelf heel kostbaar, maar het duurt ook een half jaar of tot een jaar. Het hangt van de maat van het object af. Wanneer het klaar is, heb ik daar jarenlang met mensen aan gewerkt. En daar heb ik al mijn geld in gestopt. En er is toen ook wel heel veel zorg is ook geuit in mijn omgeving, of dat wel verstandig was. Maar dat
ding moet er gewoon komen.
Dat gevoel was super overtuigend, dus dat moest.
Bijna verliefdheid.
Ja, het is een soort verliefdheid. Maar het is ook, ja, je maakt jezelf uiteindelijk afhankelijk van die dingen. Zo werkt het. Dus je bent ook een beetje de dupe. Het is, je gaat een soort relatie aan die je niet gemakkelijk meer kunt verbreken. Het is een tweede werkelijkheid die ernaast creëert. Misschien wel zowel als passie als vlucht.
Echt voor de kunst. Maar die markt, dat is toch interessant? Want je houdt er niet van. Je houdt niet van de wereld van de dure spullen. Je houdt niet van de mensen die in een Maserati komen voorrijden en een kan kopen voor een ton en er weer vandoor gaan in dat ergens in een penthouse op Manhattan neerzetten. Dat is niet een wereld waar jij bij past.
Nee. Als het over het geld gaat, dan vind ik dat niet aantrekkelijk. Het lullige is dat heel veel van mijn werk wel op dat soort plekken terechtkomt.
Omdat dat nou eenmaal de mensen zijn die het kunnen betalen.
Precies, ja.
Maar ja, die kunnen ook kiezen voor iets dat niet zo waardevol is, maar toevallig waar goede marketing achter zit. Zoals je ook zo'n tas kunt kopen waarop staat een bepaald merk 17 keer afgedrukt, maar het is verder een waardeloze tas.
Ik denk dat nog veel meer gebeurt. Ik denk dat die aankopen van mij, dat het eerder uitzonderlijk is. Maar het gebeurt. Ik weet dat het naar mensen met geld toe gaan. En er zitten natuurlijk ook mensen tussen, verzamelaars met een fantastische smaak en een kennis van zaken. Dus,
ja, tegelijk, een schilderij is ook heel erg duur. En je gaat een schilder ook niet vragen stellen over de commercie in die zin.
Nee, en ik, alhoewel ik mezelf niet snel een kunstenaar noem, plaats ik het wel. Ik trek me op aan mensen als een Morandi en een Brancusi. En er zijn nog veel meer kunstenaars. Er zijn eigenlijk veel meer kunstenaars waar ik van leer dan dat ontwerpers zijn. Alhoewel ik die wereld ook goed ken. Ik heb me daar ontzettend in verdiept. Ik ben daar wel echt in begonnen. Dat was wel waar het allemaal begon. En het is langzaam veranderd het eigenlijk. Dus het is kijk, dat gebied waarin ik mij begeef, dat is niet iets wat je allemaal op voorhand bedenkt. Je volgt je gevoel, ik volg mijn gevoel, dat heb ik altijd gedaan. En de vragen die daarmee kwamen, daar was ik eigenlijk meestal niet aan toe. Die kwamen altijd al te vroeg. En dat is ook iets, dat brengt me dan weer terug naar het onderwijs, wat ik lang heb gedaan. Daar wordt ook te vaak gevraagd om een verantwoording, om een uitleg, om een. En dat snap ik. Dat we willen die houvast, anders voelen we ons verloren. Maar in dat creatieve proces kan dat destructief zijn. Je moet dat niet te graag willen.
Slaat alles dood. Het ding moet er komen. Stel geen vragen. Voel die urgentie. Ga erop af. En je zei, het is ook een vlucht van het leven. Ja. Het is een vlucht juist uit het alledaagse.
Ja, absoluut. Ja.
Ook voor jouzelf.
Ja.
In wat voor staat kom je dan terecht als dat niet het alledaagse leven is?
Soms heel ingewikkeld. Kijk, het werk neemt alleen maar toe. Het wordt alleen maar drukker. En er komen alleen maar meer exposities bij. Dat werk wat je vroeger hebt gemaakt, dat verdwijnt niet. Dat blijft bij je. Dat moet je af en toe moet je dat ook weer zorg geven. Dus ik ben me bewust dat ik steeds dieper in dat wereldje opga. En het is, dat is een tijdskwestie. Ik heb steeds minder tijd om eruit te stappen. Ik heb ook een gezin. Ik heb een vriendin, twee fantastische kinderen. Het is... ja, ik ben me bewust dat ik af en toe behoorlijk zoek raak tussen die werelden.
Tussen de alledaagse wereld en de wereld van dat object, van je kunst, van je, ja, van je creativiteit.
Ja.
Van het zoeken naar die lijn, die hoek, die uiting, die vorm, dat visuele. Laten we het straks hebben over perfectie en het creëren van werelden. En ook over de plekken waar je allemaal terecht bent gekomen met je ontwerp. Maar eerst luisteren naar muziek. En dit is Everything is Recorded met een liedje dat heet Carry Me.
Divine intervention. Jehovah walked on water. Grandma raised us up a pension. Mama working extra. Papa, he no even make the effort. Except for when he walked away and left us. Now I'm taller with my head up. I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragging ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move, but I cannot. Cross roads, sashy knees and elbows. Had granny feet, blistered from walking these hell roads. Just so you know, just so you know. His wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. In a witch slip, I'm a man now, innit? Same shit, just a dead shit. I'm a man now, innit? At least I kept my mind on my vision. Now I see me how they didn't. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound. Spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Told it through the prayer, it's so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know.
Everything is Recorded, een project van een Britse platenbaas, Richard Russell. En die werkt samen met beroemdheden, Brian Eno, Peter Gabriel, Damon Albarn. Maar ook met jonge, onbekendere muzikanten. Zoals in dit geval een Brits-Nigeriaanse zanger, Obong Yayar. En een Britse trompetist, Yas Ahmed. En dit nummer heet Carry Me. Nooit meer slapen in gesprek met Aldo Bakker. Hij is vormgever. Hij heeft een expositie in Amsterdam bij Galerie Wall. Hij maakt gebruiksobjecten die nauwelijks als gebruiksobject herkenbaar zijn op het eerste gezicht. Hij is verwant aan de kunst. Hij noemde al een aantal voorbeelden van mensen naar wie hij zelf graag kijkt uit de autonome kunst. En we hebben het gehad over de merkwaardige wegen van iemand die heel lang, bijna als een verliefdheid, bezig kan zijn met één object. We hadden het er al over dat er een soort contrast is tussen ontwerpen en ambacht. Lange tijd keken de ontwerpers neer op het ambachtelijke. Hoe groter de oplage, hoe geslaagder de ontwerper eigenlijk. En mensen in een atelier die gewoon iets maakten met hun handen, dat was ook prima, maar dat had niks met ontwerpen te maken. Dat werd een beetje van zich afgeworpen.
Ja, terwijl het uiteindelijk toch allemaal ontzettend verbonden is met elkaar. Maar in het ambacht dan streef je naar een verbetering van het voorgaande. Dus je bent alles maar bezig om het beter te doen. Om meer te leren, om een perfectie te behalen. En ik bezoek heel veel ambachtsstudio's over de hele wereld, omdat ik daarvoor word uitgenodigd. Vorige week was ik in China. Dan heb ik bijna een week bij een Ruzhi-bedrijf gezeten. En daar heb ik ook heel veel voorwerpen gezien die ik ook op andere plekken in de wereld heb gezien, waar ze ook met de Ruzhi werken. En de kwaliteit die verschilt, maar de onderwerpen zijn ongeveer gelijk. En dan kun je afvragen van hoeveel van dezelfde kommen moet je blijven maken. Tot welk aantal is dat? Is dat nuttig? Is dat interessant?
Want je hebt zelf ook wel eens met porselein gewerkt, toch?
Nou, niet. Ik werk heel veel met dat materiaal, maar dan via Frans Otting bijvoorbeeld of andere mensen in de wereld. Het zelf maken, dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar goed, er is altijd weer een jongere generatie die ook weer die traditie oppakt en dus ook weer kommen gaat maken. Dus het is iets wat alsmaar doorgaat. Daar is het denk ik wel goed om. Dus ik stap dat terrein dan binnen met mijn vormen. Waar ik dus ook gebruik maak van dat materiaal. Dus die Ruzhi. Maar goed, de vormen zijn anders, de maat is anders, de toepassing of de plek die het inneemt is anders. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want daarmee zet je zo'n ambacht weer op scherp. Dus ik denk dat je dat van beide kanten is dat nodig.
De ambachtsmensen kunnen wel wat ontwerp gebruiken en de ontwerpers mogen wel wat terug naar het ambacht.
Nou, terug, het is nooit terug. Het is alsmaar vooruit, want het ontwikkelt zich steeds. Er worden nieuwe gereedschappen worden ontwikkeld, worden nieuwe materialen worden ontwikkeld. Dus het gaat alsmaar door. Het is meer, voor de een ligt die aandacht meer in het technische, in het maken, in het vervaardigen. Bij die ander ligt het veel meer in het bedenken. Maar dat heeft elkaar nodig.
Ik vind het interessant waar jij je bevindt. En ik vind het moeilijk om jou te plaatsen. Wat niet erg is, maar je zit ergens tussen een kunstenaar die jaren werkt aan een perfect beeld, dat ergens in een museum of beeldentuin terecht zal komen. Tegelijk maak je objecten die een gebruiksfunctie moeten hebben en daarin ook perfect moeten zijn. Een stoel waar je niet op kan zitten is geen stoel. Een bank waar je niet op kan zitten die is zinloos. En je zit bij dat ambachtelijke. Liefst maak je dingen in een oplage van 1 of 2. Niet in een oplage van 1000. En die drie elementen, dat maakt het zo moeilijk om jou te plaatsen. Niet een ontwerper die zijn naam ergens aan verbindt, dat iedereen een kopje kan kopen. Niet een kunstenaar, want het heeft een functie. Niet een ambachtsman, want het gaat over het denken en het streven naar perfectie.
Maar goed, als je naar mijn oeuvre kijkt, dan zie je ook wel hele verschillende uitkomsten. Dus ik moet nu meteen denken aan Cup & Saucer. Dat is een porseleinen set, een cappuccino-kop en een espresso-kop. Die is heel bruikbaar. Dus dat is, daarin vind ik dat ik zelf behoorlijk ben geslaagd in de designwereld. Het is nog vrij prijzig, maar toch. Ik denk dat een set, dat koop je voor €40, denk ik.
Is te doen. Het gaat dan een keer kapot omdat je het laat vallen of omdat je ruzie met je vrouw krijgt. En dan denk je, Wat zonde, shit. Maar het kan nog.
Ja, precies. Ja. En over die aantallen, dat als ik eenmaal tevreden ben over iets, dan zou ik het liefst, dan zou ik er wel 1000 van willen maken, hoor. Dat heel graag. Het is alleen vaak dat de uitvoering aan zich, dus het materiaal en de tijd en de zorg die ervoor nodig is om het te realiseren, dat het daardoor te kostbaar wordt. Maar van die porseleinen set, nou, dat is wel geproduceerd in oplages. Ik weet niet hoeveel, maar. En zo zijn er ook nog wel andere voorbeelden te noemen. Maar ja, kijk, als wij in de studio, als ik daar met mijn medewerkers, als we het daar hebben over waar wij mee bezig zijn, dan is dat allemaal volkomen logisch en natuurlijk.
Jullie zijn bezig met het object, met het maken van iets dat klopt.
Ja. En daar hebben we natuurlijk onze eigen regels en wetten hebben we daar gedefinieerd. En daar klopt het allemaal. Het is, als het naar buiten toe gaat, dan is het heel vaak, ja, is het zoeken. Wat is nou een geschikte weg voor dat object? Waar past dat thuis? Bij een galerie of bij een bedrijf? Wat voor soort bedrijf? We werken veel met heritagehuizen samen. Dus denk aan een Serve in Parijs. Of een Georg Jensen in Denemarken. Maar we werken ook met een Caractère werken we samen. Wat een jong bedrijf is. Wat dus wel echt die designmarkt opgaat. Dus dat. En ik vind het wel interessant om erover na te denken. Ik vind dat heel erg moeilijk, maar ik wil dat graag. Het meeste kan ik kwijt in de objecten die uiteindelijk bij de galeries terechtkomen. Dat daar, die zijn daar toch het meest volledig. En ook daar heb ik dus nog steeds de behoefte dat een combinatie van elementen betreft. Dus dat mag niet alleen maar. Daar moet ook nog steeds die soort van basale behoefte in zitten. Van dat is een ding wat je al doet het, al is het vreemd, al is het niet meteen herkenbaar als een kruk, toch roept het wel iets daarvan in herinnering. En je mag er ook op zitten. Ik vind dat iets moois hebben.
Kun je dat uitleggen? Want dat is wel het verschil met een kunstenaar. Waarom vind je het belangrijk dat er een soort fysieke relatie tussen het publiek, de toeschouwer en het object komt? Waarom moeten die elkaar aanraken?
In alle eerlijkheid heeft het in de eerste plaats te maken met dat ik zelf een hele grote behoefte heb om dingen te maken die helemaal af zijn in zichzelf. Ik heb het dan over een geheel. En dat zijn meestal zijn dat dingen, ja, waar het ook eigenlijk helemaal uit één ding bestaat. Dus ik heb die behoefte om mijn controle uit te oefenen over die objecten. Ik ben een perfectionist. Ik heb ooit een keertje meegedaan aan een architectuurproject, wat ik heel spannend vond. En ik put ook heel veel uit de architectuur. Maar ik vertaal dat dus allemaal naar mijn wereld, waar het allemaal veel kleiner wordt en waar het handzamer wordt. Waar het dus weer, nou ja, de maat krijgt, zodat je het op kunt pakken. Ik ben gestopt toen met dat architectuurproject, want daar kan ik niet bij. Ik kan dat niet allemaal in één keer overzien. En dan heb ik dus ook niet meer die controle erover. Dat vind ik vreselijk. Dus daar begint het mee. Daarnaast ben ik natuurlijk gewoon opgegroeid naast twee ouders die heel veel sieraden hebben gemaakt. Dus altijd bezig zijn geweest met het lijf. Dus hoe verhouden die sieraden zich tot het lijf?
Daar zit die fysieke relatie heel direct in. Als je een ring ontwerpt, dan heb je die gebruiker al in gedachten.
Ja. Ik denk ook dat het ergens met een comfort heeft te maken. En wat ik daarmee bedoel is dat naarmate je oeuvre groeit, gaat dat steeds meer op zichzelf staan en ga je daar ook steeds meer toe verhouden. Dus ik ben ook heel erg verstrengeld, zeg maar, met die vragen van, als ik eventjes dan nu een schenker aanhaal, dan heb je altijd te maken met die archetypische onderdelen. Je hebt nou eenmaal een handvat, je hebt een container, je hebt een tuit. Dat zijn de drie belangrijkste onderdelen van een schenkkan. Het is heerlijk om zo'n begin te hebben, dat is heel erg duidelijk. En ik kan dat eindeloos merken, kan ik dat bevragen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En daar komt er steeds weer een nieuw ding komt eruit voort. En ook dat principe van iets ontvangen, iets vasthouden en iets geven, dat gaat natuurlijk veel verder dan die kan alleen. Dat zou je ook kunnen zien als hoe wij ons verhouden tot de wereld. Wij zijn tijdelijk een gast. Wij mogen hier eventjes een tijd verblijven en op een gegeven moment gaan we ook weer weg.
Nou, ons lichaam is een soort schenkkan.
Ja.
Dat leven wordt erin gegoten en het leven wordt er weer uitgegoten.
Ja. Zoiets bedenk ik niet zelf. Dat hebben velen voor mij hebben al dat soort vergelijkingen gemaakt. Maar het is wel iets wat ik persoonlijk ook voel gaandeweg. En daar kom je weer ook uit bij Morandi. Het begint ergens, maar het ontwikkelt in alle eerlijkheid. En ik kan me nog herinneren dat een tijd lang, en af en toe dan breng ik dat zelf in herinnering, vond ik het ontzettend belangrijk dat die voorwerpen, of toen noemde ik het ook nog veel meer gebruiksvoorwerpen, dat die mochten niet. Die mochten zich niet kunstzinnig manifesteren. Dat moest een bepaalde normaliteit moest dat hebben. Want daar werd ik, anders zou ik er heel kriebelig van worden. Dat natuurlijke, dat streef ik nog steeds na. Maar het is absoluut veranderd. Want ik sta toe dat die dingen steeds abstracter mogen worden. Dus dat verandert wel.
Het mag wel degelijk kunstzinnig zijn. En het mag wel degelijk een abstracte vorm hebben.
Het hoeft niet meer meteen herkenbaar te zijn als zijnde dit of dat. Nee.
Dat is een interessant aspect aan vormgeven. Dat je iets maakt, maar het krijgt pas een functie in de handen van de gebruiker. En die gebruiker geeft het een functie door zijn gedrag. Dus je laat uiteindelijk een deel van het ontwerp open. Dit klinkt misschien wat zweverig filosofisch. Maar je weet nooit precies welke functie het krijgt, omdat je dat pas kan weten wanneer het in de handen van de gebruiker ligt. Het is aan de gebruiker.
Ja. Ik vind dat ook een hele mooie gedachte. En dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid die je op je neemt als iemand die dingen bedenkt en dingen uitvoert in materiaal en terugbrengt op de wereld. Want je eigent dat materiaal tijdelijk toe. Dat is nogal wat, want dan moet je toch iets anders voor stuk maken. Of ontkoppelen of losmaken. In ieder geval, je verandert een vorm. En ik vind dat je daar goed over na moet denken. Of je daar wel aan moet beginnen. En zo ja, als je dat dan doet, waar je daarmee naartoe wilt. En ik vind het een hele mooie gedachte dat, stel, ik ben er op een gegeven moment niet meer. En die objecten die zullen nog wel zijn, die zullen mij allemaal, die zullen veel ouder worden dan ik. Stel dat nou over 100 jaar of nog langer, wie weet wat er met de wereld is gebeurd. En wie weet wie zo'n voorwerp weer terugvindt. Ik vind het belangrijk dat, stel dat die hele maatschappij is veranderd. Dus we zien een kruk niet meer als we nu een kruk zien. En ze zien dan in één keer zo'n object van mij en dat ze er dan toch iets mee kunnen. Juist door zijn abstractie. Juist omdat het niet zo refereert aan dat beeld wat we allemaal zo hebben. Waar we allemaal zo aan hebben bijgedragen van dit is een kruk.
Ons idee van een kruk. Maar je hebt het over het ontvluchten van het dagelijks leven voor jouzelf als ontwerper. Het ontstijgen van het alledaagse. Het maken van iets dat in zichzelf bestaat. Hele bijna spirituele gedachten heb je erover. Maar het gaat uiteindelijk toch over spullen. Terwijl de meeste mensen die met spirituele dingen bezig zijn juist een soort afkeer cultiveren van spullen. Of daar in ieder geval mee koketteren.
Hmm.
Ja, het materiële, het is allemaal wat.
Ja. Ja.
Zijn spullen jou dierbaar? Ben jij een man van spullen?
Ik heb helemaal niet heel veel spullen eigenlijk. Maar dat materiële, dat vind ik wel fantastisch. Het is. Maar voor mij is dat ook zo logisch, zo normaal. Het is iets wat wij kunnen. Wel, het is.
Mensheid bedoel
je? Ja, als ik hier dan toch ben. En ik heb van die speciale gevoelens voor bepaalde vormen. Dat ik dat dan kan verwezenlijken, dat vind ik fantastisch. Daar geniet ik echt ontzettend veel van.
De mens is ook een dier dat overleeft dankzij gereedschappen. Dankzij spullen, dankzij artikelen.
Ja, inderdaad. Maar ook voor een heel groot deel. Omdat een mens gewoon afleiding nodig heeft. Of verleid moet worden. Of iets moet koesteren. Dat kan een symbolische waarde zijn. Het kan een suggestieve waarde kan dat zijn. Het is belangrijk dat je dat gevoel... In ieder geval zo werkt het voor mij. Dat ik kan veel van mijn gevoel kan ik kwijt in beelden.
In vormen, in beelden, in objecten uiteindelijk.
Ja.
Je succes is veel groter, heb ik de indruk, in de rest van de wereld dan in Nederland, gek genoeg. Er wordt over jou geschreven in zeer lofvolle termen in de New York Times bijvoorbeeld, maar ook in de internationale kunstbladen. In Parijs zijn jouw exposities echt grote gebeurtenissen waar mensen op afkomen, waar zeer lovend over wordt geschreven. Maar in Nederland is het eigenlijk wat rustiger, heb ik de indruk.
Ja, klopt. Ja, altijd zo geweest.
Heb je enig idee hoe dat kan?
Niet echt. Ik was zelf hartstikke verrast toen de eerste vraag vanuit Parijs kwam. Want daar kwam de eerste echte interesse vandaan. Misschien wel om... Ah, ik vind het heel moeilijk om daarover te... Ik denk dat in Frankrijk, in Parijs, dat het misschien toch meer in die cultuur zit. Ook als je aan de keuken denkt, aan het koken en het eten, de tijd die je ervoor neemt. De kleding, denk aan alle prachtige modehuizen in Parijs. Dan is dat toch vanzelfsprekender dat je die aandacht en die zorg dat je daar ruimte voor maakt. En dat je daar ook geld voor vrijmaakt. En dat je daarover schrijft. Dus dat, het belang daarvan is misschien groter. Dan nog blijft de vraag waarom dan mijn werk... Ik weet dat niet zo goed. Het is misschien ook meer aan andere mensen om daar iets...
Over te duiden. Ja. Het is niet iets dat je dwars zit.
Helemaal niet. Nee. Nee, dat zijn eigenlijk juist de grote verrassingen. Ik vind eigenlijk, die controle van mij die zit helemaal in dat werk, in zo'n object. Daar moet ik het allemaal doen. Zodra zo'n ding af is en dat mag naar buiten, dan ben ik juist ontzettend nieuwsgierig wat er dan gebeurt. Dus waar het ook vandaan komt in de wereld en wat die vragen ook zijn, dat vind ik nou echt, dat is een hele leuke kant.
Het ontwerp is pas af als iemand het gebruikt. Als het zijn functie vindt in de handen van degene die het gekocht heeft. Heb je daar ideeën over? Zijn er momenten van tevredenheid als dat bij jou terugkomt? Waar zo'n kan of stoel terechtkomt?
Nou, dat ding is eigenlijk al af op het moment dat ik het loslaat.
Dan is het voor jou af?
Maar dan is het ook eigenlijk compleet. Het hoeft lang niet altijd in gebruik genomen te worden. Het is de suggestieve gebruikswaarde die is in sommige gevallen misschien groter dan dat je daadwerkelijk in gebruik neemt.
Het zal vaak niet gebeuren, denk ik. Ik denk niet dat er alle keren honing of mosterd of melk in een kan terechtkomt.
Nee. Maar ik vind die imaginaire kracht vind ik ook ontzettend belangrijk. Als ik het hierover heb, dan moet ik denken aan een product, object wat ik heb ontworpen voor China. Ik ben daar uitgenodigd door Tradition Now. Dat is een organisatie opgezet door jonge mensen die bijzondere ambachten in China willen beschermen. En daarvoor nodigen ze artiesten uit van over de hele wereld. Gelukkig ook heel veel mensen, heel veel artiesten in China zelf. En ik ben al een paar keer daar ben ik er geweest. Ik heb verschillende workshops meegemaakt. Geïntroduceerd in verschillende ambachten. En eentje daarvan was filigree. Dat is een techniek in de wereld van het zilversmeden en goudsmeden, waar je opengewerkte structuren maakt, oppervlaktes. Translucent bestaande uit hele dunne lijntjes. Het is een heel complexe breiwerkjes, zeg maar. Ik ken dat ook vanuit Parijs. Nou goed, in China heb je dat dus ook. En aan mij dan dus de vraag, nadat ik daar kennis heb genomen van hoe dat daar gaat, of ik daar dus iets voor wil bedenken. En dan ben ik uiteindelijk op een aantal dingen ben ik uitgekomen. En eentje daarvan, dat is een, volgens mij noemen we hem een honeyspoon. Ik vind titels ontzettend lastig. Ik verander ze ook heel vaak later. Ik vind het een lullige titel. Maar het dekt de lading wel. Het is, als je dingetjes ziet, dan zie je eigenlijk gewoon een mooi objectje. En dat is misschien voldoende. Toch gebeurt er wel iets. Het heeft een richting. Er zit een ontwikkeling in die dichtheid van dat materiaal. En die vorm die is wel degelijk tot stand gekomen door te bedenken van, wat nou als ik zo'n opengewerkte structuur, wat meestal heel decoratief wordt toegepast, als ik dat verander. Dus ik maak er dus één object van. Dus het is niet meer decoratief. Het is niet meer een plaatselijk verziezeltje, maar het is een heel ding geworden, wat uit het een en hetzelfde materiaal en techniek bestaat. Dan stel ik me voor hoe dat is als ik dat in een honing dip. Maar dat zou ook een maple syrup kunnen zijn. Dus uiteindelijk gaat het dus, is die vorm die ik bedenk, die wordt gevormd door dat ik het in combinatie breng met een andere substantie. En dat is dan een vloeibare, kleverige massa.
En dan krijgt het zijn functie.
Dan kun je het indopen, dan kun je het eruit halen. En dan dat gaat een mooie relatie met elkaar aan, denk ik.
Is te zien in de Galerie Wal in Amsterdam vanaf komend weekeinde is dat. Aldo Bakker, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Veel succes met het werk en het vormgeven.
Dank je wel.
Het was me genoegen.